Oh, spinning and screaming,
heller ikke lade være.
Ej, det er fordi, vi begynder at glæde os lidt. Gør vi ikke det?
Jo, jeg gør i hvert fald. Det gør jeg begynder også at få min stemme tilbage. Jamen, den når lige at blive klar. Ja, jeg skal bare lige...
Det virker hver gang.
Ja. Nå, hvad skal vi mere her?
Skal jeg sætte noget på nu så?
Ja, prøv lige at gøre det.
Okay, så sætter jeg bare noget på. Okay, ja. Jeg siger noget hurtigt. Mm-hmm. Men det, jeg har altså ikke haft noget forbehold med det der med de store scener og sådan noget, eller mindre. Eller. Men altså, jeg ville lige sætte noget babykim på.
Ja.
Og det er, hvad hedder det? Fordi, at, altså sådan, måske har du hørt albumet The Melodic Blue, og måske har du hørt, hvad hedder det, hvor der er der også et Kendrick Lamar feature, men der er også på den nye, hvad hedder det, Kendrick Lamar-plade, det der Savior, hedder det Savior, mere, noget mere end Savior.
Det. Dit is en podcast van NPO Luister en Karo en NCRV.
Het begon
met een verjaardag.
Tijdens een familieweekend.
In de lente.
En een wandeling.
Om even te ontsnappen.
Weg van dat weekend.
Het bos in.
Moeten wij niet nog een beetje verder zijn?
Ja, we moeten nog een stuk naar die kant. Maar hier is een pad.
Ah, oké, ja.
Het begint
met een begraafplaats.
Ergens diep in Belgisch Limburg. Dit is Monsters in het Bos, een podcast van Opslaan Als en Karo NCRV voor NPO Luister. Deel 1. Een begraafplaats in de bossen.
Voor we verder gaan willen we je erop wijzen dat er in deze podcast gesproken wordt over zelfbeschadiging en zelfdoding. Denk je na over deze onderwerpen en wil je erover praten? Bel of chat dan gratis en anoniem met 113 zelfmoordpreventie op het nummer 0800 0113... of ga naar de website 113.nl. Het is zondagochtend eind april en we zitten met z'n allen aan de ontbijttafel. Mijn vader is 70 geworden en heeft ons uitgenodigd voor een weekend weg met de familie. Mijn twee zussen...
Wat is het goed gelukt? Ja, we zijn geïnstalleerd.
Aafke... En onze dochter. En mijn vader natuurlijk.
We zijn in Rekum, een klein dorp net over de Belgische grens. Het is lente. Het ruikt naar gemaaid gras dat al even in de zon ligt. Rekum is op een kwartiertje rijden van Maastricht. Voor ons is het een stuk langer rijden. Vanuit Utrecht, waar wij wonen, op een vrijdagmiddag doen we er bijna 3 uur over.
Voor mijn ouders en mij is dit een vakantie in eigen achtertuin. Nauwelijks een half uur rijden van hun woonplaats en het huis waarin ik opgroeide.
Voor mij is dit een vakantie op een plek die ik vooral ken van verhalen.
Maar belangrijker, voor mijn vader is dit een soort terugkeer naar de streek waarin hij is opgegroeid.
In de dagen die volgen gebruiken we Rekum als uitvalsbasis. We maken tochtjes langs de lagere school waar Brams vader zat, de huizen waar hij als kind woonde, het oude scoutslokaal, de kerk, de oude kolenmijn waar het leven in die tijd om draaide. Het is er allemaal nog.
En op zondagmiddag gaan we wandelen.
Met z'n tweeën. Rekum is zo'n dorp waarin de tijd lijkt stil te staan. In het centrum, rondom de kerk en het oude gemeentehuis, staan zorgvuldig gerestaureerde huizen uit de 17e en 18e eeuw. Er wonen iets minder dan 5000 mensen en die zeggen wel eens dat ze in het mooiste dorp van Vlaanderen wonen. Dat is geen bluf trouwens.
Ander verhaal van Rekum verscholen ligt.
Een verhaal dat ook al eeuwen teruggaat.
En dat net zo toevallig ontdekt kan worden.
Als de begraafplaats waar we die zondag in april op uitkomen.
Wanneer we die zondag in april besluiten om even te gaan wandelen, is dat vooral met de bedoeling ons hoofd leeg te maken. Even weg van de drukte van de familie. Rekum ligt aan de rand van een uitgestrekt natuurgebied en we besluiten die kant op te rijden. We hebben de route niet precies uitgezocht, maar ik heb de navigatie binnen handbereik. We denken dat het zo wel lukt. Zo doen we het vaak. Aafke rijdt op haar goede gevoel voor richting en ik staar naar de kaart. Althans...
Hier moet het ergens zijn, volgens mij.
Zo zou het moeten gaan. Want meestal dwaal ik af en kijk ik uit het raam en blijft Aafke alert voor wat er op de kaart verschijnt. Wanneer we bijna bij het bos zijn, ziet zij een klein grijs blokje op die kaart. Er staat een naam bij die haar aandacht trekt. De naam Oude Kerkhof Psychiatrische Instelling. Wanneer we enkele maanden later met de auto weer terugkeren naar de begraafplaats, staat het nog steeds zo op de kaart, als een oud kerkhof. Maar die eerste zondag in april is het al voldoende om onze aandacht te trekken. We maken een tussenstop.
We weten dan nog niet wat deze plek ons allemaal zal gaan vertellen. We parkeren onze paarse, lawaaierige Toyota Starlet uit 1996 op het verlaten parkeerterrein op zo'n 100 meter van de begraafplaats. Die eerste keer dat we de begraafplaats ontdekken, hebben we natuurlijk geen opnameapparatuur bij ons. We zijn immers gewoon een zondagmiddagwandelingetje aan het maken. Pas als we maanden later teruggaan naar het bos om er te zoeken naar verloren verhalen, nemen we onze opnameapparatuur mee om te beschrijven wat we tegenkomen. Vanaf de parkeerplaats steken we de weg over, het bos in. Het weer in april, wanneer we hier voor het eerst zijn, is bijna net hetzelfde wanneer we terugkeren. Het heeft de hele dag geregend, maar tijdens onze wandeling hebben we geluk.
Kijk, de zon breekt door.
Oh, nice.
Het waait en het is nat, maar we houden het droog.
Goed dat we je wandelschoenen hebben aangedaan.
Oh, echt. Ik had mijn niet waterdichte vans aan. Dat is echt, oh man, dat is zo dom. Ja.
Na zo'n 100 meter wandelen zien we links van ons de poort naar de begraafplaats. Daarvoor een geasfalteerd pad van een meter of twee breed. Aan weerszijden van het pad een klein wachtershuisje van zandsteen met een puntdak, zonder ramen. Aan het linkerhuisje is een oude stalen poort bevestigd. Ooit roestvrij misschien, maar inmiddels verweerd. Achter de poort ligt een begraafplaats. Een verwilderd grasveld ongeveer ter grootte van een voetbalveld, omringd door het bos. Een pad verdeelt het veld in twee. Aan het eind van het pad, achter in het veld, staat een groot stenen beeld van een gekruisigde Christus. Een konijn schiet weg. Links en rechts van het pad staan kruisen. Rijen en rijen kruisen. Ze zien er allemaal net hetzelfde uit. Eenvoudige kruisen van massief beton. Het is een zichtbaar compromis tussen duurzaamheid en betaalbaarheid.
Geen enkel kruis staat recht. Sommige kruisen zijn al omgevallen, overwoekerd door heide en gras. Wie zijn de mensen die hier begraven liggen? Als we de kaart moeten geloven, dan hoort deze begraafplaats op de een of andere manier bij de psychiatrische instelling die hier vlakbij ligt. Zouden dit patiënten zijn geweest?
In het uur dat volgt lopen we over de begraafplaats. Om de meeste kruisen is een lode plaatje bevestigd. Daarop is in witte zinkverf de achternaam, voornaam, geboortedatum en sterfdatum van de overledene geschilderd. De belettering is verzorgd en vaardig. De achternaam in blokletters, de voornaam in kleine, sierlijke letters die het gevoel van een ver verleden oproepen. Een tijd van griffels en leien.
Het beton van de kruisen is bedekt met een zwarte film van algen en schimmels. Op de bovenkant groeit een dikke laag mos. Muisjesmos noemen ze dat. Je ziet het overal, van die zak. Al die mannen, al die graven. Ik voel een vreemd soort band met ze. Ooit, meer dan 10 jaar geleden, werd ik zelf opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis. Na jaren van hoge pieken en diepe dalen bereikte ik een grens. Ik heb weinig goede herinneringen aan die plek. De bedden en verwarmingsbuizen waren er roestig. Het eten was er vies. En 's nachts kwam een verpleger elk uur met een bouwlamp mijn kamer binnen om te kijken of ik nog leefde. Ik voelde me er opgesloten en in letterlijke zin was ik dat ook. Ik gun niemand die ervaring en hoe langer ik erover nadenk, hoe meer mijn hart stukje bij beetje breekt voor de honderden mannen op de begraafplaats.
In de weken na het familieweekend nestelt de begraafplaats zich in onze hoofden. Bijna ongemerkt sluipt ze onze gesprekken in. We praten over Aafke's eigen opname